Het is volbracht. Uw liefde kwam met zoveel kracht dat ik aan u alleen door heel mijn leven heen de dank wil brengen dat het is volbracht.
Het is volbracht. En zie, de Satan vlucht, zwicht voor de overmacht van onze Heer. Het is volmaakt, het offer dat hij bracht. In Christus is er nu geen aanklacht meer.
Het is volbracht en in zijn lijdensweg nam hij de ziekten in zijn lichaam aan. En door zijn pijn en zijn gebrokenheid brengt hij ons vrede en genezing aan.
Het is volbracht. Het Lam van God alleen is tot in eeuwigheid ons loflied waard. In Jezus' naam, bekleed met zijn gezag, zal zijn gemeente heersen hier op aard. Amen. Ik zou nu graag Thomas uitnodigen voor de prediking.
Goedemorgen. Okay. We zijn hier samen deze ochtend weer om God te danken. We zijn hier samen om God te aanbidden. En eigenlijk ook om hem samen te beter leren kennen. En we weten ook dat we iedere week altijd een boodschap krijgen. En die boodschap zet ons ook vaak tot nadenken. Dat is heel mooi. En er is één iets wat ik geloof. Ik geloof dat wij allemaal die hier aanwezig zijn. Ik geloof dat we allemaal iets te brengen hebben. We hebben elk ons eigen leven, elk onze eigen ervaring, alles wat dat we hebben meegemaakt, dat zorgt ervoor dat we eigenlijk zijn wie dat we vandaag zijn. Alles dat we hebben meegemaakt heeft een grote invloed op ons leven vandaag en ook op de leven van anderen. En daarom vind ik het ook goed om af en toe eens terug te kijken naar wat er vroeger is gebeurd. En sommige zaken is ook goed om een keer dichtbij om bij stil te staan. Stil te staan, terug te kijken en ook te delen. Vandaar dat ik ook vind in die optiek dat getuigenissen zeer krachtig kunnen zijn. Vandaag wil ik jullie geen gewone klassieke preek doorgeven, maar ik wil jullie een getuigenis meegeven. Maar ik heb dat getuigenis echt krachtig kunnen zijn. Getuigenis niet kunnen spreken. En met die getuigenis heb ik vier doelstellingen eigenlijk. Een eerste doelstelling is eigenlijk om één de andere kant van het verhaal te horen. Ik ga meteen beginnen wat ik doe met de andere kant van het verhaal. En ook een tweede punt is om na te denken van waar dat we zelf komen. Na te denken terug over hoe dat wij allemaal God leerden kennen. Die periode dat je God leerde kennen. En vier ook, om terug te denken, te ontdekken wat dat ons doel is. Ons doel is wat dat Gods wil is. Dat zijn de vier punten die we vandaag gaan ontdekken. Maar ik zou eerst zeggen dat we samen bidden. We gaan samen Gods leiding. We gaan samen God zoeken. Vader, dank u wel voor deze mooie dag, dank u wel dat we hier samen mogen zijn. Vader, we weten dat u ons het leven af en we zijn er echt samen om u te danken. Te danken voor alles wat u heeft gedaan. De goede en de slechte dingen die in ons leven zijn gebeurd. We zijn u gewoon dankbaar, want uiteindelijk dat heeft ervoor gezorgd dat we hier samen zijn en dat we hier samen nu mogen vinden. Vader, ik vraag u speciaal uw zegen deze ochtend over één ieder van ons hier. Dat we allemaal uw woord mogen ontvangen en uw leiding en uw zegen ook mogen ontvangen, Vader. Vader, dank u wel dat we hier samen mogen zijn, Vader. Amen. Er is eigenlijk een aanzet geweest waarin ik eigenlijk een getuigenis wil geven. En die aanzet vond ik in Matteüs hoofdstuk 5, 13 tot 16. Stel voor dat we dat eentje samen lezen. Matteüs 5, 13 tot 16. Hij zei het zout der aarde. Indien nu het zout zijn kracht verliest, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe, dan om weggeworpen te worden en door de mensen te vertreden te worden. Hij ziet het licht, der wereld. Een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. En ook steekt men geen lamp aan en zet haar onder de korenmaat, maar op de standaard. En zij schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken. Het is een korte passage en dat is een van het begin van de bergrede van Jezus, die Jezus heeft. Binnen enkele weken gaan we meer horen over de bergrede. En er zit zoveel in. Maar de centrale boodschap die ik eventjes eruit wil pikken, is dat we hier allemaal samen zijn in deze wereld. God heeft ons in deze wereld geplaatst. En God heeft ons in deze wereld geplaatst en heeft ons ook toegelaten dat wij hem allemaal mochten kennen. Niet enkel dat, dat wij ook andere mensen hem kunnen laten kennen. Kijk, als we hier samen zijn, hebben we soms de indruk dat we hier gelijk zijn. En de gelijke manier van denken soms. Eigenlijk zijn we ook deels gelijk. Maar weet ook dat we heel verschillend zijn. Gewoon een voorbeeld. Jullie hebben gemerkt, er zijn hier zo heel veel kinderen en baby's in deze meter. Denk, 5 jaar geleden was dat niet het geval. 5 jaar geleden, toen we nog in het centrum Overlee zaten, kon ik niet herinneren dat er zoveel kinderen waren die af en toe aan het blijten waren. Zo, dus we zijn gewoon een gemeente die zo verschillend is. Jong en oud, verschillende leeftijden. Maar ook verschillende karakters. Verschillende achtergronden, verschillende culturen. Verschillende opleidingen, verschillende jobs. Maar toch vinden we samen in God eenheid. Wat dat heel mooi is. Maar toch weet ik dat ieder zijn eigen verhaal heeft. En ieder heeft zijn eigen ervaring, zijn eigen weg. En ik nodig jullie uit om ook zelf na te denken over jullie leven vroeger. Laat ik het verhaal vertellen. Het verhaal is altijd leuk om te horen, hè? We zijn vandaag in een tijd waarin dat we vaak horen terug over oorlog, over mensen die in miserie zitten, over vluchtelingen. En tegelijkertijd zijn we ook in een tijd dat we samen als kerk terug denken van hoe kunnen we andere mensen bereiken. We zijn aan het nadenken over zending. En hoe kunnen we Gods liefde delen met de anderen. Maar weet je wat dat is? We zijn vooral vaak toeschouwers. We horen het. We zien het misschien op tv en al. We horen het van elkaar. We zien het op foto, maar we zijn vaak gewoon toeschouwers. En vandaag wil ik jullie de andere kant van het verhaal eens horen. Van al die miserie, die oorlogen en die vluchtelingen. Ik wil jullie de andere kant laten horen. Door heel het hele verhaal is de bedoeling dat we vooral steeds Gods goedheid zien door het verhaal. Het draait echt om God. Jullie weten, in de jaren 80 was er oorlog in Cambodja. Er waren massamoorden. Mensen die een beetje slimmer waren, die werden geëxecuteerd, die werden gewoon afgeslacht. Leraars, die werden gewoon gemold. Mensen met een uurwerk, met een bril, die een beetje tegentoon van intelligentie, die werden neergeschoten. Uiteindelijk kwam het erop neer. Er was in de jaren 80 heel veel oorlog en het land was gewoon kapot. Mensen die hun levens werd kapot gemaakt. Er waren militaire machten aanwezig in het land. Er waren tanks, er waren bommen, er waren wapens en mensen rondom jou werden neergeschoten. Huizen werden gebombardeerd. Familie werd geëxecuteerd, er heerst een totale chaos, een onrust in dat land. Er waren ook overal mijnen in het land, op bepaalde plaatsen. Dus ja, je moest opletten waar je stapt, of als je een verkeerde stap zette, verloor je een been, verloor je een arm. Misschien werd je volledig gemold. En dan is het eigenlijk dan, als Cambodjaan daar, dan denk je gewoon van, ik wil weggaan. Je wilt weggaan, je wilt je boeltje pakken. Het kan je niet schelen of je huis, nee. Je pakt gewoon je boeltje, misschien pak je gewoon een paar schoenen mee om te lopen. Je pakt je gezin mee. En dat is het enige wat dat telt. Je loopt vooruit, je kijkt niet naar achter, je loopt gewoon weg. En dat is eigenlijk ook wat er 30 jaar geleden gebeurde met mijn ouders. Dat was in 84, 85. Dus doordat er zoveel chaos was in het land, konden ze niet anders dan gewoon weglopen. Ze zijn oké, in het land is er zodanig onrust en het was niet veilig. Dus ze moesten weggaan. En het enige wat ze konden bedenken is, wat als we gewoon de grens oversteken naar Thailand? Of naar Vietnam of naar Laos? Maakt het niet uit, als we maar de grens konden oversteken. En dat is ook wat ze deden. En mijn mama en papa, ze waren apart, ze waren toch niet getrouwd. Maar ze liepen toen, ze wisten ongeveer waar dat de grens was. Dus ze gingen over de moerassen, in de jungle, over de rivieren, in de bosjes, gingen ze. Ze vonden zich een baan naar de grens, niet via de hoofdbaan. Want het probleem was, als je dat deed, dan konden ze jou zien en konden ze jou neerschieten. Dat waren mensen die op de vlucht waren. Het ene wat hij dacht was vluchten. En het gerucht ging door dat elders beter was. Over de grens was het beter, in het buitenland was het beter. Laten we gewoon naar daar vluchten. Mijn ouders kwamen in 1984 aan in het vluchtelingkamp. Ik denk niet dat ze wisten dat er een vluchtelingkamp was. Ze moesten gewoon de grens over, zo vlug mogelijk hun benen pakken en weg zijn. En daar toevallig, over de grens, toevallig, was er een kamp, dachten ze toevallig. Heel mooi. Die kampen, dat zijn vluchtelingkampen, je kan het eigenlijk vergelijken met kleine dorpjes. Die hadden alles. Je had daar een postkantoor, je had daar ziekenhuizen, je had daar allemaal soorten kleine jobs. Allemaal hutjes, waar dan mensen mochten slapen. Kleine mini-kantines waar je mocht eten. Ik denk misschien nu, wat een miserie zijn die vluchtelingkamp. Ik denk misschien, oké, miserie. Moest je foto's zien, dan zou je zien dat er allemaal kleine tuinhuisjes zijn die nog niet konden tippen aan onze tuinhuizen. En daarin moesten mensen slapen, daarin moesten ze overleven. Hij denkt, wat een armoede. Maar ik heb de foto's bekeken. Er zijn heel veel foto's ingenomen. Dat was een tijd dat je nog gewoon foto's kon nemen met standaard fototoestellen. Die prints werden gewoon in een donkere kamer ontwikkeld. En als ik kijk naar die foto's, dan zie ik eigenlijk een geïmproviseerd dorp. Ik zie de houten structuren. Wat ik vooral zie, dat is het leuke van al, ik zie allemaal mensen die in groep staan te poseren. Zoals dat wij je graag poseren als jullie foto's zien van jongen. Ze zitten naast elkaar, ze hebben elkaar vast zo. Een paar gasten op de grond, een paar gasten boven, andere erachter zo. En allemaal waren ze toch, ze lachten toch. Heel mooi. De informatie, de kleding was heel grappig. Ze droegen kleding van de hippies in der tijd. Van die brede pijpen, hemden zo. Ja. Dat waren kleding die van het buitenland kwamen, dus die waren verouderd. Maar toen was het de tijd van de hippies zo. Heel grappig zo. Mensen die gekleed waren met zo'n gordels, alsof dat ze Elvis waren. Wat dat er ook was in die dorpen. Mensen, gezinnen werden daar gesticht in die vluchtelingkampen. Mensen die ontmoetten elkaar en er waren heel veel trouwfeesten. Dus als ik kijk naar foto's van het kamp vroeger, dan zie ik heel veel trouwfeesten. Ik kan dat inbinden. In al die miserie komen mensen samen en worden er gezinnen gesticht. Als je de foto's bekijkt, heb je niet de indruk dat ze miserie zaten. En er was een reden daarvoor. Moet zo zien. In die vluchtelingkampen waren er hulpverleners, verzorgers. Er waren weldoeners, er waren ook zendelingen. En die zendeling die bracht de hoop naar het kamp. Er waren zelfs verschillende kerken daar. Er was jeugdwerking, er was kinderwerking, er was een lofprijsteam. Er waren predikanten daar. Heel mooi, dat waren gewoon mensen die in de miserie gewoon kwam en die brachten gewoon een woord van hoop. Ik herinner me, er was één dame. Ik heb daar veel verhalen over. Ik was in dat kamp geboren trouwens. Ik was misschien 3-4 maanden oud toen ik geboren werd in dat kamp. Dus ik heb het niet met mijn ogen gezien, maar ik heb het gehoord. Er was één dame, zendeling. Ze had een viool mee. En ze ging door het kamp al spelend. God, lovende God, prijzende God, hij is goed. Ja, ze speelt van die oude hymns die van Engeland van 40 jaar geleden. Er zijn heel veel Cambodjanen die ik tegenkom tegenwoordig. Die zijn van, ah ja, Alice Compay, ja, inderdaad, dat is die dame die daar met haar viool gewoon door het kamp als spelende hing. En iedereen meenam om te zingen voor God, met God. Mensen die waren zodanig uitgeput en kapot en die al niets meer uiteindelijk wisten, die van, wat maakt dat materiaal allemaal uit? Ze kregen hoop terug, ze vonden hoop terug in God. Ze kregen het woord dat God hen het leven gaf en dat uiteindelijk wat dat er hier gebeurt op aarde is tijdelijk. Het is wel misschien een mooi ding gebeuren, er gebeurt slechter ding, maar uiteindelijk komen we uiteindelijk bij God. Mensen vonden liefde en troost in Gods woord. Eens over na te denken. Het zendelingenwerk heeft heel veel impact op mensenlevens. Als jullie denken aan zending, denk misschien, ik ben er misschien niet actief mee bezig, maar als die mens, als er maar één iemand, die ene persoon daar was, en die heeft zoveel mensenlevens veranderd. Mooi om te horen, hè? Moet ik je inbeelden. Of complete armoede, complete miserie, en toch, dank u wel, God. Dat is wat ik kon doen. We hebben misschien niets, maar we hebben ons leven nog. Uiteindelijk de vlucht naar België. We zijn in 87, zijn mijn ouders eigenlijk gevlucht. Ze moesten vluchten, want het vluchtelingenkamp was iets tijdelijks. Kon dat niet blijven leven. Dus mensen wisten ook dat je dat niet je hele leven kon doen. Natuurlijk niet. Nee, dat was een tussenstop. En het is zo dat er eigenlijk in het vluchtelingenkamp een dispatching was over de hele wereld. Dus de Verenigde Naties waren daar en die zeiden van, jij mag naar Amerika, jij naar Australië, jij naar Canada, jij mag naar Frankrijk. Besef één ding, families die werden uit elkaar gerokken. Die werden uit elkaar gescheurd, sommige families. Omdat, ja, soms mocht je naar een land gaan, maar dat was maar een beperkt aantal plaatsen. En dan had je de keuze, oftewel ga je wachten, je kon wachten om ook mee te gaan. Dus stel dat er een familie ging naar Frankrijk, en jij bleef achter, dan mocht je kiezen. Oké, ik ga even wachten op mijn tour. Misschien mag ik dan de tweede rit naar Frankrijk. Maar de meesten namen dat risico niet, want velen bleven gewoon achter. Dus zeiden ze, oké, ja goed, er is een vlucht naar Amerika. Oké, ik ga die naar Amerika nemen. Dat was ook zo met mijn ouders. We hebben eigenlijk familie in Amerika, in Canada, in Zwitserland, in Frankrijk, in Nederland. En wij zijn dan uitgestuurd in België, dus dat werd uit elkaar gerokken. In oktober 86 kwamen wij hier als jong gezin in België. Een moeder, een vader van rond de 20, kleinkind van 4 maanden oud. Het ene wat ze hadden, mijn ouders, was een klein zakje. Een zakje met gewoon belangrijke documenten, hun huwelijksakte en misschien een paspoort. Voor de rest hadden ze gewoon zomerskleed. Het was oktober. Het was heel koud, hoorde ik. Oktober, november. Ze hadden wel een regenvestje gekregen. Een fijn regenvestje, hoe mocht het erin dat ze toch wel niet nat werden. We kwamen hier toe, niemand. Wat dat wel aan, er waren een paar Belgische gezinnen. Waarvoor we trouwens heel dankbaar zijn. Belgische gezinnen die eigenlijk dachten van, wij willen goed doen. We willen eigenlijk de wereld een betere plaats maken. We gaan even die vluchtelingen opvangen. Dus wat hebben ze dan? Ze hebben ons gezin opgevangen gedurende een aantal maand, jaren. Ze waren met 5, 6 gezinnen samen en ze zeiden van, kijk, we gaan ervoor zorgen dat die gezinnen, dat zij tenminste onderdak en eten kregen. Dat ze konden eventjes studeren en dat ze konden werk krijgen. Dat ze hun kinderen kansen konden geven. We hebben eigenlijk het begin van onze jaren in België heel lang gewoond met de andere gezin. In een piepklein huisje. Echt heel klein huisje. 2, 3 kamers voor 10 mensen. Miserie? Nee, ik heb nog foto's gezien. Ik heb foto's gezien wat we nou klein waren. We waren gewoon kinderen die aan het spelen waren. We waren gelukkig. We waren eigenlijk gelukkig dat we af waren van hetgeen wat dat gebeurde daar was. Nu, ik vertel dat gewoon even om te horen wat dat leven is als vluchteling. Maar ik wil je vertellen dat door de jaren heen ik steeds begon te beseffen van, eigenlijk, hé, besef ik dat God alles in goede banen heeft geleid. Ik heb dat pas ontdekt toen ik 18, 19 jaar was. Uiteindelijk weet ik dat God dat we steeds onder Gods vleugels waren. Dat was het leuke van al. Die gezinnen, dat waren gezinnen die... Dat waren katholieke gezinnen. Maar zij zeggen van, kijk, we zijn christenen en we moeten toch iets doen. We moeten toch iets doen aan deze wereld. Dat waren mensen die de wereld mooier wilden maken. Wat ook iets is, wat ik ook herinnerde. Mijn moeder in het vluchtelingkamp, ze kwam tot bekering in het vluchtelingskamp. Waarom? Omdat er mensen waren die voor haar zorgden. Er was liefde die kwam van die zendeling voor haar. Ze leerde God kennen. Toen dat wij in België kwamen, ik herinner me dat wij iedere avond in de kinderbijbel lazen. Het was een Belgisch, het was een Nederlandstalige. Ze verstond niet veel Nederlands. Maar toch deed ze haar best om het voor te lezen en dat we het samen konden lezen, de kinderbijbel. De meeste vluchtelingen vandaar die in het kamp zaten en God hem leren kennen, die kwamen in Europa en die zochten opnieuw God. Die zeiden van, we zijn hier gekomen en we hebben de boodschap gehoord en we gaan God terug zoeken. En wat als ze deden? Cambodjanen van overal. Het geldt ook voor andere nationaliteiten trouwens. Laos, Vietnamezen, Chinezen. Die kwamen in Europa en die zochten elkaar. En die zochten elkaar en die gingen over elkaar terug naar van, weet je nog wat we hebben meemaakt daaraan? Weet je wat dat God heeft gedaan voor jou? En, God is toch goed? En zo ontstonden eigenlijk de Cambodjaanse kerken in Frankrijk. Dus ze hadden gewoon een plaats nodig om hen die nog maar net hier aankwamen, ze hadden een plaats om God samen te eren. En zo werden er ook zaadjes verspreid in de kinderen, in de gezinnen. Heel mooi trouwens. De oorsprong van waarom zijn er andere culturen, andere nationale kerken of zo. Als er één mensen zochten God. Nu weet je dat het verder ging. Als jongere in je leven, als je in deze wereld loopt, weet ik dat het leven niet gemakkelijk is. En dat geldt voor jullie allemaal. Jullie die er allemaal aanwezig zijn. Jullie zijn er ook door geweest. Op een bepaald moment hoor je over God. En dan zeg je van, oké, het interesseert me matig. Maar dat is in een periode dat je zegt van, eigenlijk wil ik toch wel weten wie hij is. En ik herinner me het enige moment dat je echt God kon leren kennen. Dat eigenlijk als je God wil leren kennen, dan roep je naar hem, dan vraag je naar hem. Ik herinner me als jongere dat ik gewoon compleet in de war was. Ik wist niet wat ik moest zoeken of hoe ik God moest zoeken. Ik ging gewoon op mijn knieën in een donkere zaal. Ik zei, oké, hier ben ik op gemak. Ik begon te schreeuwen naar God. God, ik heb geen idee wat ik moet doen. Maar ik wil toch leren kennen, God. Ik herinner me dat ik toch een tijdje daar ben gebleven. Dat ik gewoon schreeuwde van, ik weet niet wie dat je bent. Ik weet niet wat dat je bent. Ik heb geen idee wat dat verschil is tussen God, Jezus of de Heilige Geest. Maakt niet. Ik wil jou gewoon even kennen. En ik weet dat ik zelfs vroeg had, God, als je een gezicht hebt, toon mij je gezicht. Ik heb nooit gezien trouwens, maar ik heb hem wel leren kennen. Als jongere dan, ga je dan door de wereld en word je heen en weer getrokken tussen de wereld en de kerk. Als je naar school gaat, hoor je andere dingen. Je hoort op het nieuws andere dingen. In de maatschappij hoor je andere dingen. De maatschappij doet jou denken dat God niet meer bestaat. Je komt op school. De mirakels worden allemaal ontkracht. Jezus heeft geen blinde genezen. Nee, Jezus heeft gewoon even een potje opium of een beetje drugs in een drankje dan. En je begon te flippen, die gast. Je begon te hallucineren. Oké, dan begin je te twijfelen. Heen en weer getrek. En bovendien ook zit je ook in een identiteitscrisis. Je vraagt je constant af, wie ben ik? Jullie allemaal hetzelfde. Jullie op een bepaald moment vragen, wie ben ik eigenlijk? Van, voel je ergens thuis? Ik weet het niet. Op verschillende vlakken. Misschien was je ergens en zei van, ik kom maar goed overeen met die vrienden en met die familie, maar toch, ik voel me een vreemde eend in de bijt. Ik ben een bizar type. Ik ben anders dan de rest. Maar dat is wat we allemaal hebben gemeen. Ik geloof dat, want als God, als dichter bij God komen, gebeurt er iets in ons. En dat zorgt ervoor dat we inderdaad anders zijn dan de rest. Ook praktische dingen. Ik had het probleem dat ik nooit wist welke nationaliteit ik had. Als ik in België was, was ik een vluchteling, was ik een vreemdeling. Ik vind dat niet erg trouwens. Ik zat in een Cambodjaanse kerk. In Frankrijk. Daar was ik een Belg. Ah, je bent niet van ons, je bent Belgast. Als ik naar Cambodja ga, dan zeggen ze... Ja, je hebt een vreemd accent, een vreemd Cambodjaans accent. Je bent een buitenlander zeker. Ik ben geboren in een vluchtelingenkamp in Thailand. Ga ik naar Thailand, dan zeggen ze... Gast, je bent geen Thai, je bent een Cambodjaan. Geen idee wie dat ik ben. En ik denk dat voor jullie ook op een bepaald moment zijn van... Ah, wie ben ik? Ben je Belg of ben je Engels, David? Ik weet niet hoor, want je spreekt een beetje vreemd Nederlands, vind ik. Ik ben niet gewoon in Engeland, dus... Nee. Maar wat dan wel is, op een bepaald moment als jongere mens, dan kom je zo af en toe christenen tegen. Maar zo echt een brave mensen, zo warme mensen. En dan zeg je van... Tja, die mens die ik net heb ontmoet, of waarmee dat ik net tijd heb doorgebracht, die heeft toch wel iets. Die is zo vriendelijk. Er is zo'n blijdschap in hem. Die heeft zo vrede. En dan zeg je van... Ah, die heeft zoiets. En wat maakt het verschil uit? Dan zeg je, oké, ik wil dat ook voelen. Ik wil dat ook zien. Nu. Na een tijdje wist ik dat het wel van God kwam. Ik wist dat die mensen God hadden. En als je weet dat van God komt, dan zeg je van, ik wil God ook leren kennen. Ik wil God terugzoeken. God die gebruikt in jouw leven steeds mensen om jou aan te raken. Om jou het woord te brengen. Om je ogen te openen. En ik wil jullie ogen ook terug opnieuw openen. God is er echt. God heeft jullie leven gegeven. Keer terug naar hem. Zoek hem opnieuw. En uiteindelijk, over die identiteitscrisis, we vinden allemaal onze identiteit in Christus. We merken eigenlijk dat we door Christus te volgen en door echt hem te leren kennen, dat we eigenlijk echt compleet worden in Jezus. Je voelt zo'n rust en kalmte. Als, ik moet zeggen, als christen, laat me zeggen, als mens die God kent, ik voel me zo rustig. Het is zo'n rust. Heb je dat ook zo? Als je even bidt, dat heeft zo gewoon rust, kalmte. Je hebt vrede in jezelf. Je voelt je thuis. En het is een logische stap ook. Dus ik wist op een bepaald moment in mijn leven dat ik zei van... Ah, kijk, ik moet God ook dienen. Ik moet andere mensen tot bij hem brengen. In mij was er vooral, ik weet God. Ik ben overtuigd dat je God bent. Ik moest de logische stap zijn. Ik moest nog eens... Het innerlijke moest ook laten tonen aan de... Moest ook tot uiting komen aan de rest. Toen ging ik door de doop, liet me dopen om te tonen van, kijk, God heeft mij veranderd. En ik ga tonen, ik laat me dopen. Iedereen mag het weten. Sindsdien ging ik sneller en sneller. Sinds dat ik gedoopt werd, ging het sneller. Ik begon jonger. Ik was vaak in contact met jongeren. En ik wou jongeren vertellen over God. Ik wou ze vertellen, kijk, het leven is van God. En in hem ga je compleet zijn. En er zijn zoveel mensen nog ook die ik ook had ontmoet. Er waren constant mensen in mijn leven die me af en toe een duwtje gaven. Denken jullie ook, in jullie leven zijn er ook toch mensen geweest die jullie constant een duwtje gaven. Een schouderklopje gaven. Denk aan die mensen. Sommige mensen, het is zelfs zo. Er waren mensen die me goed echt aan aangemoeid. En ik had ze één keer ontmoet... Maar ik had ze nooit meer gezien van de rest van mijn leven. Maakte niet uit wat ze aan gedaan op dat moment. Had mij geholpen. Ik nodig jullie uit om ook zo te zijn. Maakt niet uit. Soms zijn het kleine dingen die het verschil kunnen maken. Ik herinner me dat ik op wandel was in Kortrijk. Ik ging boekenwinkeltje binnen toen Annie er nog was. Grappig. Ik wist niet waarom ik erin wandelde. Ik heb al eens verteld, een verhaal. Maar het was grappig. Annie zei zo en ik had een klein gesprekje met Annie. Ik weet niet meer hoe dat ging. Ik zocht zoals echt een boek, maar ik was helemaal niet op zoek naar een boek, maar ik wist niet. Annie zei toen, wat denk je van bijbelstudies? Er is een ETS in Kortrijk, wat denk je daarvan? Ze zei, interessant, ja. Ik heb het gedaan. Mooi. Kleine dingen die het verschil maken. Ik geloof dat we allemaal mensen op een kleine manier echt kunnen aanraken. Maar alles, hé. Het draait niet om het gevoel trouwens dat je hebt naar God. Het is niet altijd het gevoel. Het is gewoon, als je bij God bent, is het een zekerheid dat je hebt in jou. Iets wat dat jou bevestigt, dat je bij God hoort. Dat ondanks dat je een zondaar bent, dat Jezus alles heeft gekocht van jou. De zon heeft vrijgekocht van jou. Klinkt allemaal heel leuk en goed, hé. Maar het gaat niet altijd goed. Ik moet zeggen dat ik ook heel veel dieptes heb gekend in mijn leven. Heel veel problemen, heel veel kopzorgen. Verdriet en teleurstelling, dat is wat ik ook vaak heb tegengekomen. Ook in de kerk en ook met christenen. En er zijn heel veel momenten dat je dan denkt van... Is het eigenlijk nog waard om naar de kerk te gaan? Is het nog waard om God te volgen? Want wat brengt het op? Op dat moment ben je kapot, dan ben je uitgebrand. En dan zie je het gewoon niet meer zin. Waarom gaan we nog naar de kerk? Maakt niet uit. Maar uiteindelijk, achteraf kun je altijd beseffen van, kijk... Als je dat een paar keer hebt meegemaakt door die diepte te gaan, dan weet je zo van... Iedere keer als ik door een diepte ga, er komt wel een moment dat we terug naar boven gaan. En dan leren we weer opnieuw van, kijk, het is de bedoeling dat we gewoon... terugkeren tot God in die momenten. En die momenten zorgen ervoor dat we volwassen worden. Dat we groeien. En uiteindelijk is er nog iets. Er is niets in dit leven dat ons kan verwijderen van God. Niets. En ook al mogen ze alles afpakken, wat maakt het uit? Ik bedoel... Er is zoveel miserie in de wereld. Als we gewoon onze leven hebben, is dat wel voldoende zeker. De rest is extra. Ik weet niet, denk doordat wij... hier als vluchteling zijn binnenkomen en ben ik echt beseft van dat het allemaal niet belangrijk is. Dat het enige wat dat telt, dat God, dat is het enige wat dat telt. Weet je wat dat ook is als je God leert kennen? Hè? Hoe meer dat je God leert kennen, dat ga je merken. Vroeger heb je je leven zonder God. En ik heb het leven met God. En dan denk je van, oké, ja, als ik niet in de kerk ben, ben ik zo. En als ik in de kerk ben, ben ik zo. Maar een tijdje ga je merken, hè, dat er geen tegenstrijd meer zijn zal in je leven. Soms denk je van, ik heb de niet-goddelijke kant en de wel-goddelijke of niet-christelijke kant en de wel-christelijke kant. Hoe langer dat je God zoekt, ga je merken dat die twee levens in elkaar vloeien. En dat het uiteindelijk één leven wordt. Dat het uiteindelijk geleid zal worden door God. Voor jullie eventjes terugdenkend. Hoe was het vroeger voor jullie? Jullie zitten hier misschien. Ik weet niet of het goed gaat of slecht gaat. Misschien gaat het niet goed. Misschien gaat het wel goed. Maar denk terug aan je leven. Hoe was het vroeger, voordat je God leerde kennen? Was het echt goed? Was het echt veel beter? Denk terug aan dat moment. Wanneer heb je God leren kennen? Wanneer begon je te proeven van God? Denk terug aan dat moment. En het is altijd goed om na te denken van hoe dat je terug weer God begon te kennen. Ik weet, als ik door een moment van diepte ga, denk ik van altijd aan die momenten terug van ah ja, dat ene moment dat ik God leerde kennen, dat ik die liefde voelde, dat ik die warmte voelde van die mensen. Is er iets aan jullie, een vraag naar jullie toe, is er iets aan jullie dat roept naar God? Voelen jullie, of is er iets aan jullie dat zegt van ik moet God... dienen. Ik moet God verder volgen. Iedereen heeft zijn eigen verhaal. Jullie hebben allemaal jullie eigen verhaal. En dat zorgt ervoor dat jullie zijn wie dat we zijn vandaag. Dat zorgt ervoor dat jullie hier zitten. We zijn allemaal op zoek naar onze identiteit. We zijn hier allemaal om hem te zoeken. Laten we samen hem blijven zoeken. Vandaar dat ik terugging naar Matthäus 5. Hij zei het zout der aarde. Indien nu het zout zijn aarde zijn kracht verliest, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer dan om weggeworpen te worden en door mensen vertreden te worden. Hij ziet het licht der wereld. Een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. En ook steekt men geen lamp aan en zet haar onder de korenmaat, maar op de standaard. En zij schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader die in de hemel is, verheerlijken. We zijn hier allemaal in de wereld gezet. Door God. God geeft ons het leven. En we mogen ook God kennen. We mogen ook veel leren over hem. Het is aan jullie, het is aan ons om ook andere mensen buiten de kerk aan te raken. Ik weet dat het niet gemakkelijk is, maar dat is onze taak. Zoals ik door het hele verhaal heb verteld, jullie moeten niet zware dingen doen. Soms kleine dingen kunnen mensenleven veranderen. In de getuigenis die ik gaf, waren er steeds mensen die op mij wegkwamen. En ook in jullie zijn er mensen die op jullie leven kwamen. Daarom roep ik jullie op om samen deze wereld een beter plaats te maken. Laten we samen mensen tot hem brengen. Laten we samen deze kerk, specifiek voor vandaag, een oproep. Laten we deze kerk doen groeien samen. In plaats van af te breken. Laten we samen doen groeien en laten we samen elkaar ondersteunen. Dat deze plaats hier een kracht is, een plaats is waar we samen kracht kunnen vinden. Om buiten te gaan. En om mensen buiten aan te raken. Om af te sluiten heb ik 3 actiepunten voor jullie. Als jullie denken hoe dat jullie iets kunnen betekenen voor iemand. Eerste punt. Wees een vriend voor iemand. Wees betrouwbaar. Laat Gods liefde sijpelen in die persoon. Jullie hoeven niet hard, zwaar te evangeliseren. Jullie hebben waarschijnlijk, jullie hebben zeker vrienden en familie. Jullie hebben al goede banden met mensen. Onderhoud die banden. Wees gewoon een betrouwbare, goede vriend. Meteen gaan die mensen ook weten dat jij anders bent door God. Tweede punt. Neem tijd met God alleen. Als je bidt of als je gewoon iets doet, richt je gewoon tot God. Zeg van, oké, God, kijk. Ik weet niet waar dat je bent. Misschien nu of ik weet het soms niet. Ik twijfel soms, maar kijk, God. Ik wil gewoon bij jou zijn. En een derde punt. Iedere dag, begin de dag door hem te danken. Dat is 3 actiepunten voor jullie. Wees een goede vriend. Wees iemand betrouwbaar. Neem tijd met God wanneer je kunt. En dank hem iedere dag. Gaan we hem samen danken? Vader, dank u wel voor het voorrecht dat we hier hebben om samen te zijn. Vader, we zijn niet perfect. We zijn mensen met echt veel fouten. Maar ondanks al die fouten weten dat die fouten ons niet kunnen wegdoen van u. Vader, soms twijfelen we, soms wankelen we. Maar in een groep gewoon, vader. Vader, we willen bij u zijn. We willen u echt beter kennen. En we willen ook dat u ons gebruikt allemaal. Dat niet enkel om deze gemeente, maar echt dat u ons ook gebruikt om mensen buiten de kerk aan te raken. Vader, we weten dat we eindelijk bij u zullen zijn. We zijn er daarvoor dankbaar. Dank u wel voor het leven. Dank u wel voor het eeuwige leven dat we hebben met uw vader. Vraag ook speciaal uw zegen deze ochtend over deze gemeente. Raak iedereen, maar vader ook. Geef ieder de kracht hier dat zij u verder mogen dienen. Dank u wel, vader.
Ja, het laatste lied dat we gaan zingen is I Have a Light. Het is in het Engels, maar ik denk dat light iedereen wel goed weet dat dat licht is. Dus, en het schijnt altijd. It always shines. In het donker of in de nacht, het schijnt altijd. Hè? En ons licht, dat is Jezus die gezegd heeft, ik ben het licht van de wereld. Laten we recht staan.
It shines in the day, and it shines in the night, when the dark days come, and the sun isn't bright, I will be shining, for I have a light.
Geen God is aan u gelijk, Heer. Uw daden zijn zonder weerga. Alle volken door u gemaakt komen en buigen zich hier voor u en prijzen uw naam. U bent groot, u doet wonderen, u alleen bent God. Amen. Nog een zegende zondag.